Vanmorgen probeerde ik de Bijbel opnieuw te bestuderen. Dat is mijn gewoonte 's morgens. En het trof me dat de Filistijnen, de tegenstanders, ooit de ark van de Heere hebben buitgemaakt en hebben meegenomen naar hun tempels, naar hun goden. En ze komen hopeloos in de war. Ze hebben geen idee wat ze aan het doen zijn, maar ze merken wel dat ze helemaal fout zitten. En dan hebben ze een nieuwe wagen gefabriekt. En ze hebben de ark op een nieuwe wagen gezet. En ze hebben daar twee koeien voor gespannen. En ze hadden tegen elkaar gezegd, als die koeien die kalfjes hadden, normaliter gingen ze richting hun kalfjes. Als die koeien richting Israël gaan, met die nieuwe wagen achter zich en de ark daarop, dan weten we zeker dat we die ark weer terug moeten sturen. Dat hebben ze gedaan. Die ark is ergens neergezet, uiteindelijk in Kiriat Jearim, het dorp van Jearim. En daar heeft hij lange tijd gestaan, gezegend de omgeving. Toen kwam David aan het bewind en David heeft het verlangen gehad, nadat hij in Hebron geregeerd had met twee stammen, toen zijn ze met die andere stammen samen, dus die twee plus de 10 anderen, bij hem in Hebron gekomen en toen hebben ze hem gevraagd om koning te worden over het geheel. Toen is David voor de 3e keer gezegend, ingezegend, gezalfd. Eerste keer al in Bethlehem, de 2e keer in Hebron en de 3e keer in Jeruzalem. En toen had David het verlangen om de ark weer terug te brengen naar een plek in Jeruzalem. En toen heeft hij een nieuwe wagen laten maken en die ark op een nieuwe wagen gezet naar het Filistijnse voorbeeld. En toen ging het mis. De les. De Filistijnen wisten niet hoe ze de Heere moesten dienen en hoe ze om moesten gaan met het meest mooie van de Heere, met het meest mooie van Yahweh. Ze hadden geen idee. En ze deden wat ze dachten en ze hebben dat zo uitgevoerd. Toen David datzelfde deed, ging het niet goed. Want David had beter kunnen weten. David had toen al de geschriften, de Torahrollen, kunnen lezen, kunnen inzien. En daar staat dat je de ark niet op een nieuwe wagen, maar gedragen door de priesters moest vervoeren. Dat raakte me zo dat ik probeerde daar wat over te lezen. Dat lukte ook wel. En dat heeft me bijna, ja, hoe moet ik het zeggen, overweldigd vanmorgen. Als we het nu hebben over de gemeente, meer dan een kerk, dan moeten we oppassen dat we niet een nieuwe wagen maken. Want wie dan ook en geen zicht heeft, kan een nieuwe wagen fabrieken. En dan over Jezus praten, alsof het een voorwerp is. En dingen doen, maar die weten niet beter. Maar die de Heere kennen en lief hebben, hebben een heel bijzonder boek. En dat is de Schrift. En de Schrift zegt dat we uiterst voorzichtig moeten zijn met de plaats waar de Heere wil gaan wonen. En dat we uiterst voorzichtig moeten zijn met hemzelf, die daar in die plaats zou willen wonen. En dat we ons moeten richten op wat hij heeft gezegd. Betekent dat dat er nooit enige verandering zou kunnen plaatsvinden? Jawel, dat betekent Dat betekent dus niet dat dat nooit zou kunnen gebeuren. Maar als het gaat om de Heer Jezus, blijf er dan met je vingers af. En het allerbelangrijkste is niet onze organisatie, structuur, onze opvattingen, of om sympathiek over te komen naar de eigen geloofsgenoten of naar de buren. Doe dat niet. Laat je niet leiden door dit soort sympathieën. Maar laat je alsjeblieft leiden door het woord van God. De gemeente meer dan een kerk. Ik ga u nu een paar teksten voorlezen. Uit Handelingen 20... Handelingen 20 en dan uit 1 Korintiërs hoofdstuk 12. En dan nog een tekst uit 1 Timotheus 3. Ja, ik zal het nog weer zeggen. Handelingen 20, om te beginnen. Vers 28. Handelingen 20, vers 28. Daar heeft Paulus de oudsten van de gemeente van Efeze bij zich geroepen. En hij neemt afscheid, maar geeft ook behoorlijk wat door. 28 van hoofdstuk 20. Ziet dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden, die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Door het bloed van God staat hier. Niet het bloed van de Heer, is natuurlijk ook van de Heer Jezus. Maar heel bijzonder geformuleerd, dat het door zijn eigen bloed gebeurd is. Het bloed van God. Want dit weet ik, dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. Zal ik het anders vertalen? Die nieuwe wagens aandragen. Het is niet zo dat je op moet houden met. Maar het moet anders. Het moet wat vrolijker. Er moet wat entertainment in zitten. Er moet wat verstrooiing in zitten. Er moet een heel ander programma komen. De liederen zijn ook anders. Het gaat allemaal anders. En ik ben niet tegen verandering als het maar inhoudelijk hetzelfde blijft. En dat uit uw eigen midden, vers 30, mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich. Daarom wees waakzaam en bedenk dat ik 3 jaar lang nacht en dag niet heb opgehouden iedereen onder tranen terecht te wijzen. En u, broeders of broeders en zusters, ik draag u op aan God en aan het woord van zijn genade. Niet een nieuwe wagen, maar aan God en aan het woord van zijn genade. Aan hem die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. U voelt de richting al aankomen. 1 Korintiërs hoofdstuk 12. We hoorden net over de kudde van God, de gemeente, de kudde van God, waarover zij werden aangesteld als opzieners, de gemeente van God en de kudde. Die termen zijn genoemd in de wrede wolven. Daar weten ze van alles van in Drenthe, vandaag en in andere provincies ook inmiddels. 1 Korintiërs hoofdstuk 12. Vers 12. Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden niet van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam zijn, zo is het ook met Christus. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, hetzij dat we Joden zijn, hetzij dat we Grieken zijn, het zij slaven, het zij vrijen. En we allen zijn van één geest doordringd. Nog een keer vers 13. Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Dat is de doop met de Heilige Geest. Je staat niet bij dat je dan zo spreekt of in het Grunners verder gaat of in de Drens. Je staat dat we door één geest toegevoegd zijn, bij elkaar gevoegd zijn, aan één gesmeed zijn om één lichaam te vormen. En dan staat in vers 14, want ook het lichaam bestaat niet uit één lid, maar uit velen. En dan komt het over de voet, en over de hand, en over oor, en over oog. U kent die teksten. Ik ga iets verder. In vers 28. Vers 27. Samen bent u namelijk lichaam van Christus. En ieder afzonderlijk leden. Dat woordje het staat er niet in het Grieks. En dat woordje zijn, wat in uw vertaling staat, staat er ook niet in het Grieks. Dat is hier cursief gedrukt. Dat kun je heel makkelijk herkennen in deze vertaling. Omdat je dan weet, dit staat niet in het Grieks. Is toegevoegd om de zin een beetje zin te laten zijn. U bent lichaam. God nu, vers 28, heeft sommigen in de gemeente een plaats gegeven. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten. Ten derde leraars, vervolgens krachten. Daarna genadegaven van genezingen. Vormen van hulpverlening, bestuurlijke gaven, allerlei talen. Zijn zij soms allen apostelen? Zijn ze soms allen profeten? Zijn zij soms allen leraars? Zijn zij soms allen krachten? Hebben zij soms alle genadegaven van genezingen? Spreken zij soms allen in talen? Zijn zij soms allen uitleggers? Streef dus naar de beste genadegaven en ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. En dan volgt hoofdstuk 13. Liefde. Nu nog een tekst uit 1 Timotheus. 1 Timotheus, hoofdstuk 3, 1 Timotheus 3. Vers 14, 1 Timotheus 3, vers 14... Het gaat over het aanstellen van oudsten en het aanstellen van diakenen in dat hoofdstuk. Vers 14. Deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer wegblijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God. Zuil en fundament van de waarheid. En buiten alle twijfel groot is het geheimenis van de godsvrucht. God is geopenbaard in het vlees, is gerechtvaardigd in de geest, is verschenen aan de engelen, is gepredikt onder de heidenen, is geloofd in de wereld, is opgenomen in heerlijkheid. Tot zover. De titel van ons onderwerp van vanavond was gaven, ambten, apostelen, motivatie. Nou, als je dat los ziet van de vorige en de nog komende avonden, de nog komende onderwerpen, dan denk je, zomaar een losse flodder, zomaar iets in het wilde weg. Nee, het thema was gemeente van God meer dan een kerk. Was er vroeger al zoiets? Heeft Israël daar iets mee te maken? Spraakverwarring opgeheven, vernieuwd, een opgepoetste, een vernieuwde, een gerepareerde, gerestaureerde toestand, of compleet anders, dat was de vorige keer. En nu, wat is in die gemeente dan voorhanden? Gaven, ambten, apostelen en motivatie. Dus die zin moet je echt gaan zien, de titel van ons onderwerp dus echt gaan zien in verbinding met wat er al voorop ging en wat er straks nog komt. Uit wat we lazen, lieve broeders en zusters, blijkt dat de gemeente in elk geval op een aantal manieren geduid wordt. Als een lichaam van Christus, als een huis van God, als een kudde van de herder, van de goede herder. Daar komen nog twee. Als het koninkrijk van onze Heer Jezus Christus, Efeze 6, wapenrusting, strijd, discipelschap, hoe ga je daarmee om? Wat kom je tegen? Hoe kun je weerstand bieden? Komt nog. En als een bruid van het Lam. Niet iedereen gaat daarin mee, laat ik ook los. Maar als we het de volgende keer over de tuin gaan hebben, dan komen we dit wel tegen. Maar vanavond gaat het dus over de gemeente gezien als een lichaam, de gemeente gezien als een kudde en de gemeente gezien als een huis. Er zijn 5 verschijningsvormen van de gemeente. In alle 5 hebben ze hun speciale betekenis. In Handelingen 20 heeft Paulus de oudsten van de gemeente Efeze bij zich geroepen en een soort afscheidsboodschap nagelaten en gezegd: beste mensen, beste opzieners, beste stuurlui, misschien mag ik ze zo even noemen, het gaat straks moeilijk worden. Er komen echt uit jullie zelf mensen tevoorschijn die een totaal andere richting prediken. Uit je eigen midden komen er mensen, mag ik het nog eens zeggen met mijn beginwoordjes over die nieuwe wagen. Er komen mensen die gegarandeerd naar de timmerman lopen en zeggen: we willen een nieuwe wagen. Het moet anders vandaag. En die gooien alles overboord. Laagdrempeligheid, de buurman en de vreemdeling. Alsof de samenkomst bedoeld is voor de buurman. De samenkomst is bedoeld voor mensen die bij de Heer Jezus horen. Het gaat om hem. Het gaat om de Heer Jezus te eren. Het gaat om hem groot te maken. Het gaat helemaal niet om ons. Er staat ook nergens dat u dan wel een kick krijgt, die kick toevallig nodig hebt. U bent bij elkaar om hem te eren. Ik probeer dat straks duidelijk te maken. Het gaat over de Heer Jezus. Hij is waar die 2 of die 3, ook al zouden er maar 2 of 3 zijn, maar hij is het waar die 2 of 3 aanwezig zijn in hun midden. En wat betekent dat? Nou, dat betekent dat Yahweh zelf, door zijn heerlijkheid, door zijn glorie, in het midden van die 2 of die 3 is. Of van die 20 of die 30, of van die 200 en die 300. Dat hij daar het centrum is. Zoals de Heer Jezus straks in het midden van de gelovigen straalt, schittert en elke knie buigt en elke tong belijdt: hij is Heer. Zo gaat het nu. Daarom roepen we heel vaak: samenkomen van de gemeente is generale repetitie voor straks. We zijn gewoon aan het oefenen voor hoe het straks moet en hoe het straks zal gaan. Het gaat helemaal niet om dat ik een kick krijg of dat de buurman het snapt. De buurman, als hij de Heer Jezus niet kent, heeft de Heilige Geest nooit gekregen. De Heilige Geest werkt hooguit aan zijn hart om daar aanwezig te zijn. Maar hij kan het niet begrijpen, want hij heeft de Heilige Geest niet. Er zijn geestelijke dingen die alleen maar met het geestelijk verstand begrepen kunnen worden. Dus vanaf het moment dat de kerk zegt: we moeten de zaak zo laagdrempelig maken dat de buurman het snapt, dan bent u verkeerd bezig. Ik wil geen millimeter afdoen van evangelisatieactiviteit. Dat is voor de buurman. En dat u daar het gebouw voor gebruikt, waar u ook, laat ik maar zeggen, voor hem en om hem heen samenkomt, dat snap ik. Maar u moet niet het geheel ineens in één kommetje gooien, want dat wordt een soort koffie die niet te drinken is. Er komen strijdlustige situaties. Vanuit jullie midden komen mensen naar voren. Vanuit de eigen kerkelijke kringen komen mensen naar boven die totaal andere dingen leren. Ik weet niet of u de kerkgeschiedenis van Nederland kent. Ik weet niet of u zich bezighoudt met de ontwikkelingen die je daar vandaag ziet. Er is een bepaald moment echt dat er nooit, maar dan ook nooit meer over de Heer Jezus wordt gesproken. Dat is over. Het gaat nog over God. En God moet een beetje lief zijn. En die moet bewogen zijn. En die gaan we dus als een soort talisman ook wel ronddragen. Het is een nieuwe wagen, als u begrijpt wat ik bedoel. En dat ongelovigen zo over hem praten, dat zegt de Heer, dat snap ik. Want die weten niet beter. Maar dat gelovigen het zo ook vertellen, dan moet de Heer ervan zeggen, maar jullie wisten wel beter. Handelingen 20, Paulus zegt, ook van buitenaf zal er van alles binnenkomen. Dus niet alleen van binnenuit, maar ook van buitenaf. En die dan binnenkomen zullen de kudde niet sparen. Daar heb je het woord kudde. Waarover de Heilige Geest jullie als opzieners of als herders heeft neergezet. Wat een afschuwelijke miskleun als dit gewoon getolereerd wordt. Daar zitten we mee vandaag. We kunnen wel denken dat dat ons voorbij gaat, maar dat is niet zo. We moeten enorm waakzaam zijn en voorzichtig zijn. En dat betekent niet dat je per saldo overal op tegen bent, omdat het nieuw is. Maar het moet wel in de allereerste plaats om de Heer Jezus gaan. En de vraag moet gesteld, gaat het nog wel over hem? En is het nog wel zijn gemeente? Of is hij, als hij daar binnen zou komen, gewoon een van de buren of zo? Handelingen 20 vertelt dat er zorg is over de gemeente. Want die gemeente ligt onder spervuur van kritiek en van aanval. Aanval van de tegenstanders. Aanval van wat de geest van de antichrist genoemd wordt in de Bijbel. De antichrist is er nog niet. Dat geloof ik absoluut. Maar de geest van de antichrist is er wel. En werkt ook. En vernielt. En als je een klein beetje mee bent, meedenkt en meeleeft, dan weet je hoeveel zorg er is. En soms kun je janken. Weer iets stuk. Weer een klein beetje ingeleverd. Weer wat weg. Daar weer iets op slot. En ook al denkt u dat als er toch al niks was, dat die kerk dan maar verkocht of gesloten moet worden en het gebouw dan maar verkocht zou moeten worden, gebeurt heel veel. Dan kun je, laat maar zeggen, het verklaarbare element wel hanteren, maar het is eigenlijk ten diepste bedroevend dat zoiets gebeurt. 1 Korinthe 12, dit was Handelingen 20. 1 Korinthe 12 zegt, weet je, je moet een keer leren wat de gemeente eigenlijk is. Het is een huis van God. Pilaar en grondslag van de waarheid. En het is een lichaam van Christus. Het is ook een kudde van de goede herder. Dat probeerde ik net al neer te zetten. En gezegend is een gemeente als er een herderlijke broeder en soms zelfs herderlijke zusters zijn die daar zorg over hebben en die daar op een bijzondere manier mee omgaan. In het Oude Testament, en dan kom ik bij het vervoermiddel, het vehikel, die door de Heere zelf is neergezet. Dus niet een nieuwe wagen, het is geen nieuw lichterij, het is niet een nieuwe uitvinding. Maar in het Oude Testament was het heel gewoon dat er oudsten waren. In Israël. Zelfs Jethro, de schoonvader van Mozes, niet meegekomen, nooit geschuild achter het bloed van het lam in Egypte. Toen ze goed en wel onderweg waren, kwam Jethro uit zijn schuilhoeken en die zei tegen Mozes, toen hij pastorale zorg deed, de hele dag door, je doet niet goed, Mozes, daar word je overspannen van, dit red je niet. Ik zei, en het waren herdersvorsten, zo'n Jethro-man. Dat waren dus werkelijk figuren die leiding gaven. En die zegt, weet je, Mozes, je moet het anders doen. Dit hou je niet vol. En Mozes luisterde ook nog. Oversten over 10, oversten over 50, oversten over 100, oversten over 1000. Hij heeft ze allemaal aangesteld. En nergens lees je dat God daar ooit gebruik van gemaakt heeft. Er komt later een moment dat Mozes zegt, ik kan het niet meer, ik ben alleen. Zie je wel, al die oversten zijn ergens verdampt. Zijn er niet meer. Maar Jethro wel. Jethro bracht een nieuwe wagen. Want God had gezegd, Mozes, ik geef jou de kracht. Ik roep jou om dat te gaan doen. En als de Heere jou, lieve broer, zus, roept, dan mag je erop vertrouwen dat hij met de opdracht de kracht geeft. De rust geeft, de wijsheid geeft om dat ook te doen. Heb je wel een diploma? Oh ja. Is ook zo. Ja, we moeten diploma hebben. Mijn vader vertelde van een rijexaminator. Dat was een arts in Ten Boer. Dat kan natuurlijk ook alleen maar in Groningen zoiets. Ja, een hele grote voortuin. En in die voortuin allemaal zo'n wegje. Weet je, zo'n kronkelpaadjes, klein vijvertje. U kunt zich dat misschien een beetje voorstellen, maar daar woonde hij. En mijn oom moest afrijden voor zijn motorfiets, broer van mijn vader. Hij daar aan de gang, examinator op de stoep. Die zei, start hem maar. Nou, hij aan het trappen met die motor, deed dat niet. Hij heeft denk ik 5, 6, 7 minuten getrapt. Op een bepaald moment sloeg hij echt aan. Nou ja, na 3 meter sloeg hij weer af. Toen zei de examinator, ik geef je bij deze het rijbewijs, jij maakt geen ongelukken. Nou, dat klopt ook, hij kwam niet vooruit. Zo ging het toen. Ik bedoel daar niet, zo kan het. Maar hoe gaat het in de gemeente? Krijg je een rijbewijs, krijg je een soort diploma, zou er een theologische hogeschool geweest zijn in de woestijn? Heb je ooit gehoord dat Mozes, laat ik zeggen, Kampen of Amsterdam of Utrecht of Bijbelschool A en B en C gedaan heeft? Waar heeft hij geleerd? Ja, bij de schapen van zijn schoonvader. 40 jaar lang met die Drentse toestanden. Sorry dat ik het zo zeg. Het Drents volkslied was voor Grunnigers vroeger altijd al bekend, hè? Maar 4 woordjes, steeds hetzelfde. Ik wil zo graag vertellen waar Mozes onderwijs kreeg. En dan stop ik, want je snapt het helemaal precies. Wat is nu een nieuwe wagen in deze omgeving, in deze situatie? En wat is noodzakelijk? Nou, noodzakelijk is omgang met Yahweh. Zitten aan de voeten van de Heer Jezus. En door de Heilige Geest geleid en geleerd worden. Geïnstrueerd worden. En echt dichterbij komen. En vanaf dat moment wordt alles anders. Echt waar. En wat ik nu kwijt wil is dit. De doop met de Heilige Geest is ook al, denk ik, via een nieuwe wagen. Ik gebruik dat steeds vanavond, dat voel je. Dat voorbeeldje. Dat is via een nieuwe wagen een hele andere inkleuring gaan krijgen. Ja, als je de doop met de Heilige Geest niet hebt gehad. Nou, ik sprak niet in talen, vond men ergens. Ik kan een behoorlijk woordje Duits en een behoorlijk woordje Engels. Ik kan toespraken houden in die beide talen. Zonder moeite zelfs. Maar ik wil zo graag duidelijk maken dat het me daarom niet gaat. Ik heb al over die spraakverwarring gesproken. In het kader van ons onderwerp. Maar Maar de doop met de Heilige Geest. Ja, jij spreekt niet in talen, dus heb je de doop met de Heilige Geest niet ondergaan. Dan kunt u zeggen, ja, dat is één richting. Dat klopt, maar wel een zeer invloedrijke richting. Wat zegt de Bijbel over de doop met de Heilige Geest? Dopen betekent sowieso toevoegen tot, bij elkaar brengen, aan elkaar voegen, bijeenbrengen. Door de Geest tot één lichaam gedoopt. De doop met de Heilige Geest is het moment waarop je de Heilige Geest ontving. Jij ontving, toen je tot geloof kwam in de Heer Jezus, de Heilige Geest van de belofte. En de Heilige Geest in jou voegt u jou op dat moment bij het lichaam van Christus. Heb je niet gemerkt, maar het is wel gebeurd. Toen hoorde je bij dat bijzondere instituut van gelovigen die aaneengevoegd zijn, bijeengebracht zijn. Dopen betekent, nog een keer, toevoegen tot, aaneenvoegen. Toen ging dat gebeuren. De doop met water brengt je bij het getuigenis van God op aarde. Is belangrijk. Want de doop met de Heilige Geest was al voordat je met water gedoopt werd. Dat gebeurde gelijk nadat je tot geloof kwam in de Heer Jezus. Direct. En dat betekent dat je in het lichaam van Christus gezet bent. En nu zegt 1 Korintiërs 12, dat lichaam dat bestaat uit een hoofd. Haha. Hij is het hoofd. Ja, je had dat zelf willen doen, maar sorry, geen kans, dat is voor hem. Maar wij zijn de leden. En er wordt over een hand en een voet en een oog en een oor gesproken, over een mond en nou, over al die. En je kunt je daarbij echt iets voorstellen. Want wie ben je eigenlijk? Nou, er is een hoofd, maar er zijn ook heel veel onderdelen, ledematen. En bij het lichaam van Christus, broeder en zuster, gaat het over de gaven die God in de gemeente heeft gelegd. Jij bent ergens in het lichaam geplaatst om daar te functioneren. En omdat je toevallig een hand bent, of een vinger, mag je daar functioneren. Mag je daar geen andere dingen doen? Je mag zelfs streven naar de grootste. Dus je mag zeggen, misschien kan die pink ooit uitgroeien tot een hele hand. Dat zou best kunnen. En ik denk ook dat dat gebeurt. Gaven horen bij het lichaam van Christus. Ambten horen bij het huis van God. Dat is een verschil, hè? Dat is niet hetzelfde. Gaven hebben te maken met hij die het hoofd is en die instrueert, die impulsen geeft, leiding geeft aan alles wat eronder hangt. En jij en ik mogen functioneren op een bijzondere manier om hem te eren. En als je toevallig hand bent, dan zul je je waarschijnlijk helemaal vastbijten aan die handen die ooit aan het kruis geweest zijn en die doornageld waren. Of die handen die gelegd werden op kinderen. Of die handen, misschien wel die twee vingers die in de oren van een dove zijn gelegd. Of die vingers die op het oog zijn gelegd van iemand die blind was. Gaven. Een schitterend geheel van gaven van God. In het lichaam van Christus. En nou niet zeggen, ja, we hebben één aangeschaft en die betalen we een salaris. En die heeft al die gaven in zich. Dat is een soort superchauffeur. En een super, hoe noem je dat? Beter horen geval. Of een beter zien geval. Die heeft het allemaal. Die hebben al die gaven. Onzin. Volstrekte onzin. Dat kan niet. Dat noemen ze dan ook wel eens. Ja, het is geen schaaf met vijf poten. Nee. Dat hoeft ook maar vier poten te hebben. Maar we bedoelen wat anders. We bedoelen gewoon te zeggen, ja, het is wel een beetje gebrekkig. Maar de rest wordt steeds beter in het niks doen. Terwijl de bedoeling was dat je steeds meer ging doen. Ambten hebben altijd te maken met het huis van God. Vanaf het prille begin van Gods getuigenis op aarde, dus begin daar maar bij Egypte en bij de uittocht uit Egypte, heeft God gezegd, en ik heb één bijzondere stam, nog preciezer. De Heer zegt, ik zal je wat vertellen, ik wil mijn, de eerstgeborenen, die zijn van mij. En die wil ik een speciale functie laten vervullen. Die krijgen sowieso, als ze erven, een dubbel deel. Die krijgen altijd een dubbele portie. Gemeente van eerstgeborenen. Hoort u het goed? Daarmee wordt u aangesproken in het Nieuwe Testament. U hebt een dubbel deel. Een dubbele portie. Maar die eerstgeborenen in de oude tijd, die wilden niet, die deden niet. En toen heeft God in plaats van de eerstgeborenen één stam gepakt. Niet omdat ze de oudste waren, dat was niet zo. Hij heeft toen de stam van Levi genomen in plaats van alle eerstgeborenen. Dat mag u niet ontgaan. En toen heeft God gezegd, en deze groep, die dienen mijn huis, die verzorgen mij, die dragen mij, die doen dienst in het huis. Dat zijn ambten. Daarom worden oudsten, diakenen ook wel eens ambtsdragers genoemd. Maar Luther en zijn vrienden hebben, toen de reformatie kwam, een hele duidelijke uitspraak, dat hebben ze heel scherp gezien, dat elke gelovige in het ambt staat. Het ambt aller gelovigen, hebben ze toen uitgevonden. Dat is een term uit de tijd van Luther. Dus niet één, niet een soort geestelijke bovenlaag, niet de prachtige jurken, gewaden. Er is niet één die het voor het zeggen heeft, of die de Heer mag dienen. Allemaal mogen de Heer dienen. Allen. En daarom wordt in het Nieuwe Testament van ons gezegd, u gelovigen, u bent een heilig priesterschap, of priesterdom. En u bent een koninklijk priesterschap, om de deugden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. 1 Petrus 2. U bent in het ambt gezet. Oh ja, dan moeten ambtsdragers gekozen worden. Oh ja. Maar ik ben al in het ambt. Er werden deze week ministers beëdigd. Een paar die werden niet beëdigd, want die waren al beëdigd. Misschien is het u ontgaan, gisteren. Maar u bent in het ambt. Vanaf het moment dat u tot geloof in de Heer Jezus kwam, bent u zo in het ambt gezet. In het huis van God, pilaar en grondslag van de waarheid om daar te dienen. Wat deden die priesters? Wat deed dat gezelschap? Nou, die droegen alles wat met de kerk, met het getuigenis van God op aarde te maken had. En die waren daar bezig, dag in dag uit. Hadden ook geen erfdeel, hadden geen stukje grond, hoefden niet een klein boerderijtje te runnen, hoefden niks. Ze moesten alleen de Heere dienen. En een deel van diezelfde stam was heel bijzonder, dichterbij gehaald, nog dichterbij gehaald, een heilig priesterschap om de grote deugden te verkondigen, om de daden van onze Heere Jezus uit te beelden en te tonen en daarover te spreken. Er waren priesters. En u bent zo'n priester, maar u bent ook een leviet. Ik probeer dit over te brengen. Dit lag er al. Dit model is niet nieuw, is niet, laat maar zeggen, later gekomen. Dit lag er al. En dat model heeft de Heere gebruikt om ons duidelijk te maken dat we vandaag te maken hebben met een heel bijzonder gezelschap hier op aarde, waarbij een bijzondere taak weg ligt. En nu is het merkwaardige dit, dat u zowel een gave hebt, gewoon omdat u in het lichaam van Christus bent, niks met ambt te maken, gewoon, daar zit u in, verbonden met hem die het hoofd is, en u hebt een ambt, allebei. Want u bent ook priester. En dat wil zeggen dat u met de kwaliteiten die God in u heeft gelegd, mag dienen. Dat als u kunt schrijven, uw hand heel bijzonder gezegend wordt. En de Heer wil dat wat jij schrijft gebruiken. Of als je heel goed uit je ogen kunt kijken, heel goed kunt zien, dat je dat heel scherp hebt. Ik heb zondagmorgen in onze eigen gemeente in Nijverdal iets gezegd over de Issacharieten. Ja, een van de zonen van Jacob heette zo Issachar. Betekent de belofte komt. Hij gaat belonen. Dat betekent het ongeveer. Maar die Issacharieten, die vielen op, ook in diezelfde tijd van David, weet je wel, toen die nieuwe wagen ontstond, diezelfde tijd was dat. Want ze kenden de tijden. En ze leerden hoe Israël daarmee moest omgaan. Nou, ik zou willen dat er vandaag een paar Issacharieten in onze gemeente waren die de tijden kenden. Die doorhadden in welke tijd we leven, maar ook doorhebben dat de Heer Jezus komt. En dat we daarna bij hem zullen zijn, daarna in het huis van de Vader zullen zijn. En die werkelijk doorhebben waarop we te letten hebben. Ik heb dat vastgeknoopt aan Psalm 89. Want er waren ook mensen die het geluid van de bazuin kenden. Psalm 89 vers 16, mooie tekst. Ze kenden het geluid van de bazuin. Ze waren getraind. En misschien kun je dat ook nog vastknopen, heb ik ook gedaan in 1 Johannes 2, ze kenden de Vader. Ze kenden de tijden, ze kenden het geluid van de bazuin en ze kenden de Vader. En als de gemeente vandaag niet meer doorheeft hoe bijzonder het is dat we bij die gemeente horen en wat er met die gemeente gaat gebeuren, dan zou je eigenlijk moeten bellen van Issacharieten, kom eens wat opfrissen. Kom ons opnieuw een impuls geven. Want we willen opnieuw die tijden leren kennen. We willen ook opnieuw het geluid van de bazuin leren kennen. Doe het ons voor. Vertel het ons. Hoe klinkt dat dan? Hoe gaat dat dan? En de Vader kennen. Omgang met de Vader. Vertrouwelijke omgang met de Vader. 1 Korinthe 12 vertelt u heel precies hoe het lichaam van Christus in elkaar zit. En dat u kwaliteiten hebt. Dat u bijzonder bent. Dus als de titel van vanavond is gaven, ambten, dan heb ik ze eigenlijk allemaal al gehad. Gaven, iedereen heeft een hele specifieke gave. En de mond kan niet zeggen tot de voet, ik heb jou niet nodig. Nou, nu zeggen we, nou weet je, nou nee, maar één gave springt er echt duidelijk boven. Dat is die man die aan het woord is. Nou, nee dus. Dat is al lang duidelijk. Ik praat vaak. Maar dat is niet het belangrijkste. Uw hart. Als uw hart niet meekomt. Als uw gevoelens niet meekomen. Dan is het horen misschien wel een holle klank geworden. En dat kan leiden tot head knowledge. Engels woord voor dat je het wel in je hoofd hebt. Kennis. Maar kennis maakt opgeblazen, zegt de schrift. Die kant moet je niet op. Welke kant dan wel? Nou, de kant van ons wordt je motivatie van de liefde van God. Van de bewogenheid. Van wie is de Heer Jezus? En wie is de Vader? En de Vader kennen. En erachter komen, liefde zoekt zichzelf niet. Alleen dat ene regeltje uit 1 Korintiërs hoofdstuk 13... Dus volgend op hoofdstuk 12, waar we net naar keken. Wie heeft zichzelf nu niet gezocht? Nou, er is maar één die overblijft. Daar hangt de Heer Jezus. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Daar zie je wat liefde is. Daar zie je dat de Heer Jezus zei, de Zoon kan niets doen uit zichzelf, tenzij hij ziet de Vader, dat hij de Vader ziet doen. Wat betekent dat? Hangen aan een kruis. Kan de Heer Jezus dat uit zichzelf? Met de eigen uitspraak van de Heer Jezus in Johannes 5, zeg ik, dan heeft hij het de Vader zien doen. Wanneer dan? Nou, waarschijnlijk op hetzelfde moment. En dan word je stil. En dan word je echt nederig. En zeg je, Heer Jezus. En wij dan? En als er dan iemand is die over zichzelf praat en zichzelf op de voorgrond stelt en zijn gedachten en zijn ideeën en zijn nieuwe wagen etaleert van, zie je wel welke mooie wagen ik gefabriekt heb en wat een prachtig voertuig voor vandaag. Liefde zoekt zichzelf niet. Dit is zo en rekent het kwade niet toe. Vader, vergeef het hun. Ik bedoel, al die uitdrukkingen in Johan en 1 Korintiërs hoofdstuk 13 zijn allemaal even scherp en even mooi. Hier vindt u eigenlijk dit. De gemeente is gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. En volgens Paulus een uitspraak moet een apostel de Heer hebben gezien. En daar hou ik me aan vast. Want vandaag komen er mensen, ja, ik ben apostel. Oh ja. Heb u de Heer gezien? Nee, ik was er niet bij toen. Nee, oh ja. Ja, ik heb de Heer ook gezien. Ik heb ook de Heer Jezus gezien uit de woorden die hij naliet. En uit de opmerkingen die gemaakt zijn. We willen de Heer zien, zeggen we als we naar de samenkomst gaan. We willen niet iemand zien die mooie dingen zegt. Maar is dat hetzelfde als wat apostel Paulus daar bedoelt? Antwoord, nee. De apostel Paulus heeft daar bedoeld de Heer ontmoet hebben. Dus erbij zijn geweest. Vanaf het begin ooggetuigen zijn geweest. Apostelen. Fundament. Dus volstrekt nieuw. Want het fundament is niet de oudvaders Abraham, Isaac, Jacob. Is ook niet Noach en Henoch en Adam. Het fundament is Christus. Dat zie je ook in het boek Openbaring, hoofdstuk 21, expliciet terug. Bij de poorten staat de naam van de zonen van Jacob, de zonen Israëls. Maar het fundament van de muur zijn de apostelen van het Lam. Het fundament, en dat lag ook hier in 1 Korinthe 12... dat het fundament apostelen en profeten zijn. Absoluut. Profeten die daar bedoeld zijn, wil ik toch voor alle helderheid uitleggen. Dat zijn de schrijvers van het Nieuwe Testament die niet tot de apostelen behoren. Die worden profeten genoemd. Wie zijn dat? Lucas? Is dat een apostel? Nou, u pluistert maar na. Jacobus en Judas, zijn dat apostelen? Nee, dat waren de broeders des Heren. Die hebben wel een speciale route gevolgd. U hebt een bijzonder boek in uw handen van de apostelen en van de profeten. Het fundament, de schrift, niet de nieuwe wagen. Het fundament. En op dat fundament is gebouwd. Er is een gebouw ontstaan en in het gebouw mogen wij allen priesterdienst verrichten. Wat is een priester? Dat is iemand die in de richting van God, in de richting van Yahweh, in de richting van de Heer Jezus een offer brengt. En die hem eert en hem prijst en hem groot maakt. En wat is een leviet? Een leviet is iemand die altijd zorg draagt. Ook pastorale dingen doet, ook het woord van God uitlegt, verdiept. Dat waren altijd levieten die dat deden. Ik hoop dat u het wilt. Maar dat u ook hand- en spandiensten wil verrichten. Wat zou een gemeente zijn als de deur niet open ging? Of als de verwarming niet zou worden aangezet? Wat als de gewone praktische zaken niet zouden worden gedaan? Alsjeblieft. Ga nu niet zeggen, ja, maar dat is het belangrijkste en dat minder. Het oor kan niet zeggen tegen de mond, ik heb jou niet nodig. Opdat er gelijkheid zal zijn. Er is geen verschil in hoogte. Elke gelovige heeft zijn eigen taak, is even belangrijk. Ik moet het leren. Als ik het woord van God spreek, wie is dan het belangrijkste? Zij die aanzitten, of zij die spreken? Nou ja, zij die aanzitten. Wie is nu belangrijkst op dit moment? Ben ik dat of bent u dat? Dat bent u. Ik ben mijn knecht. En een knecht is de dienaar des woords. Ja, zo noemt hij zich ook, maar hij wil dus wel dominus genoemd worden. Sorry hoor, ik ben er een beetje kattig op. Maar dat betekent weer heer, hij is dus wel weer de baas. Nee, laat niemand u heer noemen. Doe dat nou niet. Al die dingen samen geven aan dat dit onderwerp van vanavond hoort in dit schema van de gemeente is meer dan een kerk. En ik hoop ook van harte dat het overkomt, dat het je hart raakt en dat je een verlangen overhoudt om daar waar je nu bent een getuige te zijn dat ook sowieso, en dat is alleen maar omdat je tot geloof in de Heer Jezus kwam, maar dat je ook ergens je gave, je kwaliteit mag aanwenden, aanbieden, zend mij. Maar ook dat je in het ambt gezet bent en dat je vandaag priesterlijke taken mag vervullen. De Heere zegene jullie allemaal. Amen. Vader, dank u wel voor zulke dingen uit de schrift. En we willen zo graag dat we geen nieuwe vehikel, geen nieuwe wagen maken, maar dat we uw route, uw voorschriften vasthouden. En dat we in de gemeente waar we vandaag zijn ook die dingen beleven. We willen zo graag dat het u eer krijgt, Vader. Ook uit deze avond. Ook uit dat wat we nu gezegd hebben met elkaar en overwogen hebben. Zegen iedereen die hier is, heel bijzonder. En laat uw woord doordringen tot onze diepste wezens. We willen u vragen om een zegen over uw woord. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Ik heb één vraag gekregen en daar wil ik nog graag wat over zeggen. De vraag is een beetje een gecombineerde gedachte. Je hebt het gehad over de oudsten van de gemeente uit Efeze. Die kwamen bij de apostel Paulus, Handelingen 20. Daar zijn we ook mee begonnen met het voorlezen. Dat waren mannen. En verder heb je het gehad over het ambt. En dat waren mannen en vrouwen. Maar hoe zit het dan met de oudsten vandaag in de gemeente? Hoe gaat het dan met de vrouw in het ambt? Zo is het niet geformuleerd in de vraag, maar daar komt het wel ongeveer op neer. En is dat geen enorm breekpunt vandaag enzovoort? Ik begrijp het. Maar ik ben ook begonnen met u van een oude route te vertellen en van een nieuwe wagen die misschien ontstond. Ik denk dat dit heel dicht bij elkaar ligt nu. Ik probeer het. In 1 Timotheus 2 in het Nieuwe Testament staat: een vrouw, vers 11, moet zich laten onderwijzen in stilheid, in alle onderdanigheid, want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft en ook niet dat zij de man overheerst, maar ik wil dat ze zich stilhoudt. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, en niet Adam is misleid. Nou even, dat kent u. Maar ook dat is natuurlijk in het algemeen gesproken volstrekt aan de kant gezet. En daar heeft men van gezegd, ja, die Paulus, dat was een vrouwenhater. Geen wonder dat hij niet getrouwd was of zo. Dat soort gedachten komen dan bij elkaar. Ik wil het proberen. Iedereen die me kent weet dat ik denk dat ik dat toch zeggen mag van mezelf, genadig ben. En dat ik helemaal niet wettisch wil zijn. Zeker niet. Ik wil alleen mij houden aan wat de schrift zegt, als ik dat kan. En daarbij is de elastiek bij mij misschien wel iets ruimer dan bij jou. Dat zou kunnen, of net andersom, dat kan ook nog. Maar de Heere God heeft de leiding in de gemeente toegekend aan mannen. Dus dan even los van ambt. Ik weet niet eens of je de opziener een ambt moet toeschrijven. Hij is geroepen om opziener te zijn. We hebben dat vertaald met oudste. We hebben dat vertaald met de oudsten in onze gemeente. Maar die opzieners uit Handelingen 20... waren aangesteld door de apostelen zelf of door iemand die door de apostel autoriteit gekregen had om dat te doen. Die opziener was iemand die echt, laat maar zeggen, ook in morele zin een oudste was, een voorganger was. En die ook toezicht hield op zijn eigen huis. Die kwalificaties van oudsten vindt u dus ook terug in 1 Timotheus, waar de oudsten omschreven worden. Maar bij de opziener gaat het om leiding geven. We moeten dus oppassen dat we nu, zodra we het over het ambt hebben, dan niet ineens zeggen, aha, dus de vrouw is in het ambt aller gelovigen, dus... Want dan gaan we een nieuwe wagen introduceren. Dat staat nergens. Ik heb geprobeerd duidelijk te maken dat het ambt waarover we spreken priesterdienst is. Niet oudstendienst. We hebben dat allemaal in één kommetje geduwd. We hebben daar één drankje van gemaakt. En dat drinken we graag of niet graag. Maar het is wel te degen verschillend. Alle gelovigen worden geacht God te prijzen voor wie hij is, de Heer Jezus te bedanken. En dat betekent dat als het om de lofprijzing gaat, om de aanbidding gaat, het hoogste wat de Heer bedoelt, de Vader zoekt geen bijbeluitleggers, hij zoekt geen stuurlui, hij zoekt geen, laten we zeggen, opzieners, hij zoekt aanbidders. Dat die aanbidding alle klemtoon krijgt en alle aandacht krijgt, zodat die aanbidding voor de Vader en de aanbidding voor de Heer Jezus er ook echt uitkomt. Dat is het ambt aller gelovigen. En nu liggen er nog taken, ook taken van een opziener zijn. En daar heeft de Heer nu niet voor zusters bedoeld, maar voor mannen bedoeld. Maar als u eerst gaat zeggen, het ambt, oh ja, oudste is een ambt, dus kan ik dat ook, want ik ben ook in dat ambt gezet. Nee, dat heb ik niet gezegd vanavond. En dat kun je ook niet concluderen, want dat staat er niet eens. Er is dus een aparte taak bedoeld om leiding te geven in de gemeente. En dat is kennelijk voorbehouden voor die mannen. En er wordt een reden bij gegeven in het Nieuwe Testament, niet in het Oude Testament, maar in het Nieuwe Testament, door de apostel Paulus in 1 Timotheus 2, ook nog in Titus, daar komt dat weer terug. Maar dat onderscheid is heel expliciet. En nu ga ik niet messen trekken over van wat dan wel en wat dan niet. Maar ik wil proberen dit duidelijk te maken, dat een zuster een bijzondere taak heeft. Natuurlijk heeft ze een gave, zoals de man ook. Iedereen heeft een gave. Lichaam van Christus. Nou, de een kan niet zeggen, ik kan zonder jou. Dat is echt noodzakelijk. Maar bij het ambt komt het op het huis van God aan. En dat is de vraag of het besturen van het spreken van recht, het onderscheid maken tussen wat wel en wat niet deugt, dat voor iedereen hetzelfde is. Dat is natuurlijk niet zo. Dan kun je zeggen, ja, daar moet je dan een speciale gave voor hebben. Dat is ook zo. Dat geloof ik ook. De mensen die opziener zijn, die hebben een speciale kwaliteit van de Heer gekregen om dat ook te kunnen. Ik hoop dat dat ook echt onderstreept wordt en zichtbaar is. Maar het is niet aan de zuster om te heersen. Dus daarom die uitdrukking van Paulus. Want ik sta niet toe dat een vrouw onderwijs geeft. Dus dat hoort dus ook niet, kennelijk niet bij het ambt. Dat is bij een levietendienst, een bijzondere dienst. Onderwijs geven is geen ambt. Dus daardoor sta je niet in het ambt. Dat is omdat God je die gave gegeven heeft. En ook niet dat zij de man overheerst, zoals hier in deze vertaling staat, of leiding geeft in de gemeente. Maar ik wil dat ze zich stilhouden. Betekent dat wat God in de schepping heeft gelegd, van kracht blijft. Weer hetzelfde verhaal. Daar moet je niet zo snel mogelijk een andere wagen voor maken, een ander vehikel, een ander plannetje voor ontwikkelen. of een andere leerstelling voor neer gaan zetten, zodat je dat ineens wel zou kunnen. Want dan kom je weer bij dat verhaal van die nieuwe wagen uit. Maar het is wel te degen een bijzondere zaak dat elke gelovige het ambt heeft om de Heere te prijzen. Dat is het ambt. En leiding geven aan de gemeente is een bekwaamheid. Dat geeft ook gezag. En dat gezag moet ook, laat ik maar zeggen, onderstreept worden. Daarom zeiden de apostelen met handoplegging dat ze dit ook moesten doen. Een speciale, er staat nergens van een gave, van een ambt dat u hebt, dat u met de handoplegging van apostelen dit zou hebben gekregen. Dit is dus wat God u dan aanreikt. Dus er is wel te degen verschil. Dus dat wil helemaal niet zeggen wat ik vanavond probeerde duidelijk te maken, dat dus de vrouw in het ambt een opgeloste kwestie is. Dan bestaat dus 1 Timotheus 2 niet meer. Dat hebben we uit onze Bijbel gehaald. Daar hebben we een nieuwe wagen voor bedacht. Weer hetzelfde voorbeeldje. Ik hoop dat het helder is. Ik wil niet de strenge oordelaar zijn. Ik zou zo graag willen dat God alle eer kreeg en dat de Vader geprezen wordt door zusters en broeders. En dat betekent dat als we het hebben over een samenkomst tot aanbidding, zusters en mogen zingen, dus dan zwijgen ze ook al niet meer, maar ook een lied op mogen geven of een dankgebed maar ja, misschien vindt u dat dan toch een overtuiging van dato, maar wel een gebed uit mogen spreken, wel een dankzegging mogen doen. Want daarmee geven ze geen leiding aan iemand, maar dan geven ze dus eer aan de Vader. Daar ligt het accent niet zozeer over de verhoudingen in de gemeente, maar wat de gemeente, wat de gelovigen brengen in de richting van Jahwe, in de richting van onze God en onze Vader. Maar als het om leiding gaat, om beslissingen nemen tussen 1 en 2, en dat is heel erg nodig vandaag, dan is dat toebehoord aan de mannen. Die hebben daar een kwaliteit voor. En die zijn dus ook in die zin in het ambt gezet. Die zijn dus gesanctioneerd. Die hebben dus een soort predicaat van oudste gekregen. Dat de diakenen daar ook weer automatisch bij ingeduwd zijn, bij ambtsdragers, dat is ook een verhaal op zich. Want dat heeft er gewoon weer niks mee te maken. 0,000. Dat is een gave die bepaalde mensen hebben om met de centen van u, met het geld van u, misschien handreiking te doen aan. Ik was heel jong toen ik de diakenen heb leren kennen van onze kerk. En dat is geen positieve ervaring. Armoe bij ons thuis. Vader lag ziek, TB, toen TBC. Jaarlang. Geen inkomsten meer. Niks. Ze waren verzekerd tegen ziektekosten. Maar die dokter die kwam maar één keer in de zoveel tijd. Dus dat ging nog wel. Maar er was geen inkomen. Hij was zelfstandige. En er was geen, laten we zeggen, doorbetaling van. Nou, daar ben je dus afhankelijk van. En dan weet u de rest. En wie, als dan een jonge broeder op een bepaalde manier daarmee aan de slag gaat, dan kun je alleen maar wensen van, oh broeder, je komt jezelf nog een keer tegen. En dat was ook zo. Dat komt ook vanzelf. Maar er waren ook bijgelukkigen die het voor de Heere deden. Met hun hart wijs. En dan heb je die wijsheid nodig. Hoe kun je omgaan met deze dingen? Hoe kun je omgaan met kwesties tussen ouders en kinderen? Hoe kun je omgaan met erfeniskwesties? Hoe kun je omgaan met alle mogelijke dingen? Met burenruzies? Daar is wijsheid voor nodig. En dan moet je onderscheid maken. En dan is gezag noodzakelijk. Niet het gezag van, ja, maar hij is de ambtsdrager. Nee, maar het gezag, het morele gezag van de Heere. Het gezag van Gods woord. En ik wens elke gemeente een paar oudsten toe. Dat is een hele bijzondere zaak. Maar dat verschil tussen oudsten zijn en het ambt van elke gelovige wil ik nu in deze beantwoording een klein beetje etaleren. Ik hoop dat het ook overkomt. De Heere zegenen jullie allemaal. En ik hoop dat je bruikbaar bent voor hem totdat hij komt. En hij gaat je belonen. Hij gaat je gegarandeerd bij zich roepen. voor de rechterstoel van Christus worden wij openbaar. Daar wordt zichtbaar wie we geweest zijn. Ik hoor heel vaak broeder Henk Binnendijk iets zeggen. Ik ken hem heel, heel goed. Ik heb veel met hem mogen samenwerken. Maar ik ben het met één ding niet met hem eens. Ik zeg dat niet als kritiek. Maar dat wordt heel vaak overgenomen. We zullen straks in de hemel zijn wie we op aarde geweest zijn. Een term van hem komt heel vaak voor bij hem. En het is niet zo. Hij bedoelt het goed. Ik bedoel niks negatiefs. Luister naar hem en geniet van hem. Hij vertelt mooie dingen over de Heer Jezus. Maar u bent in de hemel. Wat God van u gemaakt heeft. En niet wie u geweest bent. En dan kunt u zeggen, ja, maar wie je geweest bent, dat heeft God van jou gemaakt. Nou, dat wil ik nog even met een korrel zout nemen. Maar dat is niet zo. Dat heeft God wel bedoeld met je. Maar je was zo vaak dwars en ongehoorzaam of rebellerend. Hetzelfde als dwars. En je deed dus niet wat God bedoelde. Maar dat wat er van jou gemaakt is voor de grondlegging van de wereld. Ik had een behandeling over Jeremia. Jeremia begint ongeveer dat voor je in de moederschoot ontvangen, voor Jeremia in de moederschoot ontvangen werd. Nou, eventjes, hè, gewoon denk aan de voortplanting. Voor de voortplanting plaatsvond, had God Jeremia al een plek gegeven. Dat moest nog komen. Het zaadje moest nog vallen, om dat nu maar eens zo te zeggen. Begrijp je het?
Nee,
dat snap je niet. Nee. Jawel, jawel, je volgt het wel. Nee, ik volg het ook. Maar ik vind het zo fijntje. Dat betekent dat er voor jou, toen je tot geloof kwam, ineens een soort sluis openging. Een soort inkijk in wat er ver voordat jij bestond al met jou begonnen. Wat maakt voortplanting dan een bijzondere, bijzondere zaak daardoor? Alleen al daardoor. En dat betekent dat de Heer een plan heeft met jouw leven. En als onze broeder die vanavond hier zit en zijn vrouw naar de begraafplaats heeft moeten brengen, tegen mij zegt, en toch heb ik een taak nog. Ja, ik zeg, amen, absoluut. Je hebt een taak. Want God heeft een plan met je. Dat had hij al lang. Zelfs voordat jij bestond, had God al een plan. Nou, dan wil je zo graag inhoud geven aan dat wat God met jou bedoelt. En dat God je in de toekomst een hele bijzondere taak geeft, dat houdt inderdaad verband met de kwaliteiten die je hebt. Niet met wat jij daarvan gemaakt hebt, maar dat wat hij daarin gegeven heeft. Dus dat accent ligt dan, dat is een beetje in tegenstelling tot wat broeder Henk Binnendijk dan zei. Ik bedoel het niet kritisch, streep het maar weg die naam, maar ik heb geen kritiek daarop. Maar de visie is dat God de Vader met jou een bijzonder plan heeft. En dat heeft hij vast en dat komt door. En u zegt, ja, maar hij had een bijzonder plan met de Heer Jezus. Amen. Vooraf, ja, amen. Hij wist precies wat er ging gebeuren. Heel precies, helemaal in beeld gebracht. Maar dat is met jou ook zo. Mooi, hè? Nou, dan kun je zeggen, Heer, laat mij alsjeblieft niet u in de weg liggen. Of u in de weg staan, wat je ook zeggen wil. Maar laat je dan verlangt om dat te tonen wat God in jou zou willen doen. Het accent ligt niet bij jouw resultaat. Dus zijn wie jij hier geweest bent. Maar het accent ligt dan bij wat God met jou van plan is geweest. En dat wordt zo. En je zult later misschien zeggen, had ik dat maar, of misschien had ik het totaal anders moeten doen. Maar laat dat maar aan hem over. Maar uw vrede en uw rust ligt in zijn plan met u. En dat plan van hem met u gaat door. Hoe dan ook. De Heere zegene u. Vader, dank u wel voor dit moment. Dank u wel voor zulke dingen. Dank u wel dat we daarover mogen nadenken. Dit ook mee mogen nemen naar huis. Ook in situatie dat we alleen thuiskomen, er geen praatpaal is, niemand naar ons vraagt, niemand een klankbord is. We willen ook bidden voor hen die dat wel hebben, maar daar ook niet over praten. We willen u vragen om een zegen voor ons allen. Zodat we echt bruikbaar blijven en inzetbaar blijven. Geschikt zijn om te dienen. Wat zou de gemeente gaan bloeien als elke gelovige zo een plekje had en op dat plekje ook zou functioneren. We willen u danken dat u ons zo nabij wilt zijn door uw Heilige Geest. Door de Geest zijn we tot één lichaam gedoopt. Het is de Heilige Geest die ons in het lichaam heeft gezet, juist daar waar we kunnen functioneren. We willen ook bidden dat dat principe ons bijblijft. En we danken u dat u ons, totdat de Heer Jezus komt, helpt. En als de Heer Jezus komt, zullen we daar zijn waar Hij is en waar u bent. En dan zullen we tot in eeuwigheid echt, echt zijn wat u van ons bedoelde. We willen u graag danken daarvoor en bidden voor elkaar, ook voor een goede terugweg, voor een veilige thuisreis. We willen u danken voor alle zorg die besteed is, ook hier, gebouwen en warmte en aandacht. We prijzen uw naam en dragen elkaar aan u op. En we danken u. Amen.